We starten dus nu met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het eerste punt werd door iedereen goedgekeurd. Dat waren de notulen van de vorige vergadering van 26 mei. En dan het tweede punt, een van de hoofdpunten dus vanavond, is dus de presentatie van de jaarrekening 2019. Zoals ik net verteld heb, is het de eerste maal dus dat dat samengenomen wordt met OC&W en gemeente. Eerst gaat Ellie de doelstellingen en de realisatie kort toelichten en daarna geeft zij het woord aan Cindy en die gaat dan het financiële luik van de jaarrekening toelichten en nadien is er uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen. Ellie, aan jou het woord.
Ja. De doelstellingenrealisatie, of het deel dat gaat over het beleid zelf, bestaat dit keer nog in de jaarrekening 2019 in zijn vorige versie, maar wel geïntegreerd, omdat we daar pilootproject ook in waren. Wat wil dat zeggen? Jullie hebben twee bijlagen zien verschijnen bij de notulen. Bijlage 1 bevat wat er verplicht moet opgenomen worden in die jaarrekening en is nog op basis van wat in een vorige legislatuur en meerjarenplan gekozen werd, die drie prioritaire doelstellingen, die zitten daarin uitgewerkt. Nu, net als vroeger hebben we ook een aparte bijlage 2 toegevoegd, die het volledige overzicht wel geeft van alle doelstellingen en acties. Om toch het volledige beeld ook aan jullie mee te geven. Hè. Misschien al even vermelden dat vanaf volgend jaar, dus vanaf de jaarrekening 2020, dat alles prioritair zal staan. Dat hebben we bij de meerjarenplan denk ik ook wel toegelicht. Waardoor in bijlage 1, die je nu hebt met de prioritaire doelstellingen, ook eigenlijk alle actieplannen aan bod zullen komen. Dus dat document gaat iets uitgebreider worden. Op actieplanniveau zullen daar ook de realisaties van de doelstellingen staan. Misschien een aantal dingen die toch te vermelden daarbij zijn, is, Cindy gaat zo dadelijk financieel heel wat toelichting geven, maar een aantal van die dingen zijn minder financieel van aard en som ik toch graag eventjes op. Het jaar 2019 was een jaar, zoals dat jullie allemaal wel gemerkt hebben, van heel veel plannen maken. Hè. Dus in dat jaar is een ambitieus meerjarenplan neergeschreven met vele mensen, dat jullie ook goedgekeurd hebben op het einde van 2019, is een participatievisie ook uitgewerkt die voor de volgende jaren zal meegaan. En bijvoorbeeld ook een geïntegreerd beheersplan voor de Dreef. Dat zijn plannen die uitgeschreven of waar een aanzet van gestart is in 2019. Ook heel wat subsidiedossiers zijn daar opgestart. In 2019, de Schraans, de Markt, ja, er staan er hier een aantal opgesomd. Ook het Campus Woonplatform, rioleringsprojecten, de subsidies daarvoor, de subsidies van AND, die zijn in het jaar 2019 allemaal van start gegaan. En daar is heel wat tijd en energie ingestoken om die projecten op te starten. Ook andere projecten die nog niet echt financiële consequenties hebben. Bijvoorbeeld de overlegstructuren binnen Nederland is denk ik een belangrijke, waar dat we vorig jaar ook met de raadsleden een keer hebben samengezeten, waar dat heel wat momenten zijn geweest, ook met personeel, de hervorming van ISOM naar het Nederland verhaal. Heel dat traject heeft ook toch in 2019 een belangrijke start genomen, die ik hier ook nog wel graag eventjes wou overlopen. En dan zijn er ook nog wel een aantal noemenswaardige projecten, denk ik. De riolering fase 3 is een van de grote projecten, maar ook inhoudelijk rond verslavingsbeleid bijvoorbeeld. Vorig jaar ook wel een paar keer tijdens de gemeenteraad aan bod gekomen. Is er een belangrijke opgestart geweest in 2019 voor een beleid waar toch wel heel wat bij komt kijken en waar we hopen een nieuwe start te maken om daar op een goede manier vorm aan te geven aan die problematiek. En dan ook twee mooie zaken waar dat we ook wel waardering voor gekregen hebben. Het KEI Award, dat werd uitgereikt als afsluiter eigenlijk van de week van de Kijkers aan de Kempen, hè, waar Priscilla toch heel wat ook voor gedaan heeft. En dat was in samenwerking met Logo Kempen dat we daar rondgewerkt hebben. En het Zinproject is ook iets dat in 2019, waar dat we wel een mooie waardering voor gekregen hebben, waar we een van de laureaten ook waren voor van de Matexi Award in de Velkstraat, is dat, hè, het Zinproject. Voor de rest zijn er heel wat financiële zaken waar dat Cindy ook ongetwijfeld wel bij een aantal doelstellingen automatisch terecht zal komen. Maar dat zal dan vanuit de financiële insteek wat verder worden toegelicht. Dus ik geef het woord graag eventjes aan Cindy.
Dank u wel, Ellie. Goedenavond allemaal. Een beetje raar om jullie niet te zien. De eerste keer dat ik op deze manier toch wel echt een presentatie geef. Ik heb geprobeerd om de belangrijkste cijfers van de jaarrekening voor jullie samen te vatten, om niet te dikwijls in herhaling te vallen. Maar ook al bevat die jaarrekening heel veel cijfermateriaal, toch zijn er nog een aantal dingen die er niet in terug te vinden zijn onmiddellijk. En die heb ik toch ook geprobeerd om er zo een paar weer te geven om wat achtergrondinformatie te bieden. Onderbreek mij gerust. Moesten er ook zaken zijn die niet duidelijk zijn of die jullie nog graag extra weten? Het is voor mij altijd een beetje een zoektocht om die dingen samen te vatten. Ik ben natuurlijk bereid om achteraf ook nog extra informatie te geven. Jullie mogen mij ook onderbreken als er vragen zouden zijn of als ik te snel ga, want die neiging heb ik misschien wel om op deze manier te presenteren. Dan hoor ik het wel. Dus ik ga beginnen met de staat van het financieel evenwicht, wat toch echt wel een samenvatting is van onze resultaten van 2019. Zoals al eerder gezegd, gaan al deze cijfers over OC&W en gemeente tezamen. Er zijn heel weinig plaatsen in de jaarrekening waar je echt puur cijfermateriaal over het OC&W of de gemeente alleen kan vinden. Als je onderaan kijkt, ons beschikbaar budgetair resultaat, 9,2 miljoen. Dat is flink meer dan we eigenlijk in de meerjarenplan verwacht hadden. Daar hadden wij 6,9 miljoen gebudgeteerd. Ik ga jullie even uitleggen hoe dat komt. Er zijn drie verschillende saldi. Om te beginnen, helemaal bovenaan het exploitatiesaldo. Daar kan je al meteen een groot verschil zien tussen wat we gebudgeteerd hadden en wat het uiteindelijke resultaat is. Dat zit zowel in ontvangsten die hoger waren dan we voorzien hadden en in uitgaven die lager waren dan we voorzien hadden. Waarom hadden wij, want dat is op zich toch ook al wel uitzonderlijk, in het meerjarenplan daar een negatief saldo verwacht? Omdat we, zoals jullie weten, een grote storting gedaan hebben in het pensioenfonds voor de toekomstige gepensioneerde mandatarissen. Een heel groot bedrag van 2,2 miljoen en 70.000 euro. En we hadden ook verantwoord bij het meerjarenplan, het eenjarig meerjarenplan 2019, waarom we negatief gingen gaan. Nu, dat is dus, zoals u kan zien, al bij al nog heel goed meegevallen. Maar gaandeweg gaat aan bod komen hoe dat allemaal komt. Het investeringssaldo is ook een stuk minder negatief dan voorzien. We hadden verwacht om meer dan 2 miljoen te investeren. We hebben uiteindelijk 854.000 euro geïnvesteerd. Ellie heeft daar al een paar dingen van aangeraakt. Heel veel zaken zijn opgestart, maar waren nog geen echt uitgaven voor gebeurd in 2019. Ik ga ze voor jullie ook allemaal samenvatten. En dan hebben we ook nog een financieringssaldo, wat niet zo positief is als voorzien. Maar normaal gezien is een financieringssaldo eigenlijk in de meeste besturen negatief en niet positief. Omdat wij geen leningen hebben, geen financiële schulden hebben, is dat bij ons positief. Ook dat ga ik u nog uitleggen hoe dat komt. Het budgettair resultaat van het boekjaar komt op min 702.000 euro, waar we dus min 3 miljoen voorzien hadden. Maar we hadden reserve van vorig boekjaar. Tezamen komen we dan op een resultaat positief van 9,7 miljoen euro. En dan ziet u daar staan onbeschikbare gelden. Nu van die 9,7 miljoen is er een half miljoen euro waar we eigenlijk niet aan kunnen om mee te investeren of bepaalde zaken te doen. Ook daarvan heb ik een slide gemaakt wat dit inhoudt, want dat is eigenlijk iets nieuws. We hadden vroeger bestemde gelden. De definitie is niet helemaal dezelfde als onbeschikbare gelden. Het is omdat we piloot zijn dat we dit voor het eerst keer hebben. Dus ik heb er ook een slide van gemaakt om u duidelijk te maken waarover die 521.000 euro gaan. Ik ga beginnen met het exploitatieuitgaven even toe te lichten, wat daar meegevallen is. We hebben daar voor goederen en diensten 444.000 euro minder uitgegeven dan voorzien. Daar zitten voor een stuk reservebudgetten in, waar we toch nog altijd niet zo goed in slagen om die laag te houden. Ook al kunnen we gemakkelijk schuiven. We hebben toch wel de neiging om de cijfers allemaal naar boven af te ronden. En als er heel veel cijfers naar boven een beetje afgerond worden, dan wordt dat eigenlijk toch wel veel. We gaan daar nog proberen extra aandacht aan te geven. Maar een aantal zaken vallen wel heel hard op. En zo is er bijvoorbeeld voor informatica hebben we 87.000 euro minder uitgegeven dan voorzien. En dat zit eigenlijk allemaal in projecten die normaal gezien uitgevoerd geweest hadden, maar die vertraging opgelopen hadden. Heel veel zaken hebben we geautomatiseerd in het bestuur. Heel veel nieuwe software, ook dikwijls als gevolg van het feit dat we piloot zijn. Maar heel veel zaken zijn vertraagd, meestal door CIPAL, vertraagd bij ons ter beschikking gekomen. Ondertussen zijn daar wel bijna al die zaken van in orde in 2020. Ook op het elektriciteitsbudget hadden we een ruime overschot. Daar heb ik niet helemaal een zicht op of dat ligt aan een lager verbruik. Of dat, en in hoeverre dat procentueel gezien te wijten is aan het feit dat we ondertussen toch wel wat zonnepanelen liggen hebben. De afrekeningen zijn heel laat gekomen. Het is wel zo dat er nog een afrekening van de openbare verlichting gekomen is in 2020 van 25.000 euro. Dus dat verklaart ook al wel een gedeelte daarvan. En dan hadden we voorzien om responsabiliseringsbijdrage te betalen. En dat hebben we niet moeten doen, nog niet in vorig jaar. Wat de individuele hulpverlening van het OCMW betreft, hebben we 54.000 euro minder uitgegeven dan voorzien. Het spreekt voor zich dat we daar altijd wel de nodige reserves moeten inbouwen, omdat we dit echt niet op voorhand kunnen inschatten. Voor de asielzoekers was het 15.000 euro minder. Dat is de helft, want het was eigenlijk een budget van 30.000. Ook voor het rusthuis hadden we reserve. En voor de huurwaarborgen, daar zijn we eigenlijk flink in gedaald in het spenderen van huurwaarborgen, omdat daar ondertussen door de cliënten een lening kan aangegaan worden bij het Vlaams Woningfonds. En ze dus eigenlijk minder snel moeten komen aankloppen bij het OCMW. Ook stookoliepremie was een stuk lager. Dan wat de ontvangsten betreft. Daar viel op bij het OCMW dan dat er heel wat meer ontvangsten waren dan voorzien voor de maaltijden. De maaltijden zowel in het dienstencentrum als de maaltijden die aan huis geleverd worden. We hebben 28.000 euro meer opbrengsten gegenereerd. Dan de fiscale ontvangsten. Daar zagen we toch ook grote verschillen, vooral voor de personenbelastingen. Hadden we daar 284.000 euro meer dan voorzien. Die voorzieningen, dat zijn de cijfers die we zelf doorkrijgen. Dus niet alleen wij hadden ons daarin vergist, maar de overheid zelf. Ook de onroerende voorheffing was 98.000 euro meer. En voor DIFTAR ook nog eens 15.000 meer. Dan uit het gemeentefonds hadden we een klein beetje minder ontvangen dan voorzien. Voor recuperatie van individuele hulpverlening van het OC&W ook minder, maar daarvoor hebben we ook minder uitgegeven, dus dat is logisch. Alles wat we konden recupereren, hebben we wel degelijk vorderingen voor ingeschreven. En ook onvoorzien zijn de giften en schenkingen die het OC&W ontvangen heeft. Daar kregen we in totaal 16.798,74 euro. Die waren het grootste gedeelte voor het kinderarmoedefonds, maar ook voor Travo en de werking van DigiDAC. Dat waren eigenlijk gelden die nog opgebouwd waren, een reserve binnen de PWA. Investeringsuitgaven, zoals ik eerder zei, waren die een stuk minder dan voorzien. Daar hadden we eigenlijk al een heel groot gedeelte terug voorzien in de meerjarenplanning van 2020. Maar uiteindelijk, op het einde van het jaar, bleek daar toch ook nog vertraging extra te zitten en hebben we nog eens 660.000 euro ongebruikte kredieten van 2019 overgedragen naar het jaar 20. Daarin zaten, ik zal ze even voor u opsommen, budgetten voor verwerving van strategische eigendommen, de wegenschaaf, riolering fase 3, riolering boulevard, noodeuren sporthal, de grasmachine voor het sportcentrum en vervanging van IT op school. De budgetten die we sowieso opnieuw voorzien hadden al in de volgende meerjarenplanning waren de erelonen voor het school- en jeugdcampus, ook de werken daarvoor, het opbreken van de verharding van de speelplaats, fietspad N153, erelonen riolering Sassenhout, ICT, tijdsregistratie en de restauratie van de kerktoren. De immateriële vaste activa zijn eigenlijk erelonen die niet mee in bouwwerken zitten of rioleringswerken. Dat gaat over gelden die voor het RUP voorzien waren. Die zijn ook ondertussen in 2020 benut. En ook een deel erelonen voor het masterplan Lepelstraat. De toegestaande investeringssubsidies waren min 128.000 euro. Die heeft ook eigenlijk met de riolering te maken, omdat we daar een investeringsfonds ter beschikking hebben bij HydroRio. Maar er staat vertraging in de werken zelf, dus hebben we ook het investeringsfonds niet moeten benutten. Qua investeringsontvangsten hadden we een meevaller voor de verkoop van een elektriciteitscabine en een repelgrond op markt 13. Die waren niet voorzien. En hebben we ook meer investeringssubsidies ontvangen dan voorzien. Dat is altijd een moeilijke om in te schatten wanneer die van start gaan. Dus zeker ook wanneer we een voorschot krijgen. Nu, we hebben iets meer ontvangen dan hier staat ook. Omdat wanneer een subsidie nog moet verantwoord worden, dan wordt die op een ontvangen voorschot voor subsidie geboekt. En wordt die eigenlijk nog niet budgetair verwerkt. Dan staat die enkel nog maar in de algemene boekhouding. Het positief financieringssaldo komt er omdat we dus zelf niet lenen, maar wel leningen gegeven hebben. We hebben zoals voorzien eind vorig jaar een lening gegeven aan de voetbal van 44.000 euro. We hebben ook zoals voorzien de aflossing van PITPA gekregen voor het jaar 2019. Dat is ongeveer 25.000 euro. En ook de aflossing van de kerkfabriek voor de aankoop van de pastorie. Die is ook betaald. Dan die vervroegde aflossing door PITPA. Dat is de tegenhanger eigenlijk van die investeringssubsidie voor riolering. Die is nog niet doorgegaan omdat de werken vertraging hadden. Dan heb ik voor jullie ook de onbeschikbare gelden even opgesomd en de evoluties daarin. Want dat zijn twee zaken. Allereerst het kinderarmoedefonds zijn gelden die echt apart staan en enkel daarvoor kunnen gebruikt worden. Daar is een bijstorting in gebeurd van 6.186 euro, waardoor we nu in het fonds 18.500 euro hebben. Daarnaast heeft het OC&W, ook het kinderarmoedefonds zit binnen het OC&W eigenlijk, Dus binnen het OCMW hebben we ook een beleggingsproduct, tak 26, dat in 2013 gestart is met als doel te sparen om de aankoop van de serviceflats te financieren in 2040. Dus daar wordt jaarlijks een bedrag ingestort. Het is wel zo, u ziet hier, ja, we hebben voor 2019 69.718 euro bijgestort, waardoor we op een half miljoen euro zitten. Het is wel zo dat doordat de rente ondertussen gedaald is, we volgens de prognose van Belfius helaas niet aan het benodigde bedrag gaan geraken. Tenzij er daartegen wel flinke stijgingen in de rente zouden zijn. Maar initieel zaten we daar aan opbrengsten van 2,25% en kon dat door winstdeling zelfs nog oplopen. Nu zitten we daar maar aan 0,75% en is de kans groot dat we daar toch wel een half miljoen gaan tekortkomen. Dat is iets wat ik aan het bestuur graag zou meegeven om misschien toch eens te bekijken om daar iets meer middelen in te storten, aangezien die ook nog wel iets opbrengen en de middelen op onze rekeningen helaas niet meer. Die aankoopwaarde die we moeten bij elkaar gespaard krijgen, dat is 2.495.000 euro. Al deze cijfers samengevat komen dus op het beschikbaar budgetair resultaat van 9.200.000. Wat is er ook belangrijk? Dat is onze autofinancieringsmarge. Wat is dat eigenlijk? Dat is wat we overhouden uit onze exploitatie nadat onze leningsverplichtingen voldaan zijn. Nu, leningsverplichtingen hebben we dus niet. Dus voor ons wil dat eigenlijk zeggen dat we daar extra geld krijgen. Dat we onze autofinancieringsmarge groter maken doordat we zelf leningen gegeven hebben die afgelost worden. Maar daar hebben we ondanks dus de grote investering, grote uitgaven moet ik zeggen, ja, moet ik misschien toelichten. Het pensioenfonds wordt niet gezien als een investering. We hebben dat volledig als een betaalde verzekeringspremie moeten boeken. Vandaar dat dat volledig in de exploitatieuitgaven zit. Dus ondanks het feit dat we die gedaan hebben, hebben we toch nog een positieve autofinancieringsmarge voor 2019. Ik heb in de volgende slide er voor jullie een klein knipsel bijgedaan uit, ja, het was wel de, ja, deze, uit het schema J3, wat u vindt in de bundel van de jaarrekening, in de bijlage 1 die Ellie vermeldde. Omdat dit eigenlijk het enige plaatsje is waar je kan zien wat de exploitatie van het OCMW gekost heeft en wat de ontvangsten waren. Dus het verschil tussen die cijfers hier bij exploitatie bij OCMW, tussen de 2.200.000 en het 1.357.000 euro, dat is eigenlijk het negatieve saldo van het OCMW. Maar je kan dat dus nergens zien. Het is ook zo dat eigenlijk de gemeente wel bijgedragen heeft in het tekort van het OCMW, maar ook dat is niet zichtbaar in de cijfers. Omdat het een plus is bij het OCMW en een min bij de gemeente en dat elkaar opheft. Zowel budgetair als in de algemene boekhouding. Ik heb in de verplichte bijlage, die noemt toelichting buitengewone invloed, heb ik geprobeerd om dat een beetje aan jullie uit te leggen hoe dat effect heeft. Die integratie, vooral op de resultaten. Dan de staat van kosten en opbrengsten. Al de voorgaande cijfers waren budgettaire cijfers, werden ook vergeleken met het meerjarenplan, dus met wat er gebudgeteerd was. Deze cijfers worden vergeleken met het vorige boekjaar. Wat toch ook wel heel nuttig kan zijn. In de eerste plaats, helemaal bovenaan, ziet u, als er even op het pijltje geduwd wordt, dan komen er pijlen tevoorschijn. Ja, voilà. dus qua kosten zie je dat 2019 we heel wat minder kosten hadden dan 2018. Wat op zich, als jullie mij horen zeggen, dat er bij de tweede pijl toch wel flink meer uitgegeven is aan goederen en diensten, want hier zit die storting in het pensioenfonds verwerkt. Die 2.270.000. Dus waar zit dat dan? Dat zit in de volgende cijfers, in die min 2.300.000 die u ziet staan. Nu, wat is dat allemaal? Wij waren verplicht om de volledige schuld op lange termijn van zowel gemeente als OC&W naar pensioenen toe van de mandatarissen om dat cijfer volledig uit te drukken in onze rekening. En daarvoor werd een voorziening aangelegd. Nu, die voorziening was meer dan 3.500.000 op het einde van 2018. Ondertussen, doordat we het pensioenfonds hebben, waar gelden ingestort zijn en waar het zo is dat zij vanaf dit jaar ook de pensioenen uitbetalen, heeft het bestuur zelf die schuld niet meer. Tenminste toch niet voor het gedeelte dat gedekt wordt door het pensioenfonds. Vandaar heb ik hier bij die voorzieningen een terugneming van voorzieningen moeten boeken van meer dan 3 miljoen. En maakt dat we hier een negatief cijfer staan hebben en daardoor onze totale kosten eigenlijk gedaald zijn. Ook dat stuk is toegelicht in de bijlage die ik daarnet vermeldde over de zaken met een buitengewone invloed. Want het komt toch wel in alle cijfers hier en daar wel terug. Zowel die integratie als het feit dat we het pensioenfonds opgestart zijn. Dan, wat die integratie betreft, zien we inderdaad hier ook bij de toegestane werkingssubsidies. De subsidie die vroeger de gemeente gaf aan het OC&W, die werd geteld als een subsidie bij de gemeente, als een toegestane werkingssubsidie, ja, die hebben we nu niet meer. Omgekeerd, als we bij de opbrengsten gaan kijken, dan zien we daar ook die daling. Want de ontvangst die bij het OC&W was voor die gemeentelijke bijdrage, die hebben we nu ook niet meer. We mogen al die verrichtingen tussen de twee besturen, die mogen we nu niet meer doen. Het is wel zo dat er geld gestort wordt vanuit de gemeente naar het OC&W wanneer daar geld tekort is. En het is voor dat bedrag, €800.000, dat we ook effectief een tussenkomst in het negatieve resultaat van het OC&W verwerkt hebben in de jaarrekening. Dan nog iets wat een paar keer gaat terugkomen nog, zijn de financiële opbrengsten. Die zijn ook fors gestegen. U ziet hier vorig jaar €490.000. 2019 hebben we daar meer dan 1.000.000. Dat wil niet zeggen dat we 1.000.000 dividenden gehad hebben. Want dit gaat over de algemene boekhouding. Hier zitten ook kosten van verrekeningen tussen. De tegenhanger van afschrijvingen. Maar dan het verrekenen van de investeringssubsidies die we vroeger gekregen hebben. Maar we hebben wel degelijk dividenden gekregen voor meer dan €800.000. En dat heeft te maken met het overgaan van IVEG naar IVECA. Waarover ik ook nog meer informatie gaan geven in het vervolg. Hier denk ik dat er één slide overgeslagen is. Oei, nee. Ja, voilà. De T2, het vorige, alstublieft. Ja. Ik heb dit er even bij tussen gedaan, omdat we gaan hier wel even terug naar het budgettaire, maar dat is toch wel voor jullie, denk ik, een nuttig schema dat bij in de jaarrekening zit. Als je meer informatie wilt over bepaalde kosten, zoals wat we daarnet zeiden, de toegestane werkingssubsidies, in dit schema zie je naar wie dat die subsidies gegaan zijn. Hier zie je die uitgesplitst in politiezone, hulpverleningszone en ga maar verder. Ook wat de bezoldigingen betreft bijvoorbeeld, zag je daar de uitsplitsing. Dus wie graag meer informatie zoekt, kan die zeker in dat schema vinden. Ik heb ook de grafiek van de personeelskosten er nog eens bij gedaan. Hij gaat wel niet meer over 10 jaar, zoals ik vroeger deed. En dit is dan de aangepaste versie, ook zowel uitgaven personeel van OC&W als gemeente opgeteld. De personeelskost is heel belangrijk, want dat is toch wel de helft van onze totale kosten. Dan, Om extra informatie te bieden, heb ik toch ook nog eens een taartgrafiek even erbij gedaan over wat de individuele hulpverlening van het OCMW eigenlijk inhoudt. Want ook dit zie je eigenlijk nergens in de jaarrekening en denk ik dat wel heel belangrijk is. Het is wel kleine druktecijfertjes, er moest heel veel op staan. Maar je ziet daar meteen dat de grootste blok van de hulpverlening die het OCMW doet, dat dat het leefloon is. 198.000 euro. En een tweede zeer belangrijke uitgave zijn de verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen. Waar toch ook al voor 84.500 euro bijgedragen wordt op één jaar. De mantelzorgtoelage voor 26.800 euro is ook redelijk groot. De tegemoetkoming aan toegewezen behoeftigden van het LOI is ook nog een groot cijfer. Dus helemaal bovenaan het lichte blauwe speetje, de huurwaarborgen, was vroeger toch wel ook wel richting 20.000, als ik me goed herinner. En die is fors gedaald. Wat wel heel positief is voor het OCMW, want daar zagen we toch wel heel moeilijke terugbetalingen van. Wie graag nog meer informatie daarover heeft, ik heb het al eens gezegd, mag mij die natuurlijk altijd vragen. En dan geef ik die uiteraard. Hè. Dan qua exploitatieontvangsten wou ik ook gewoon heel even laten zien dat ook daar er meer informatie staat in het schema T2. Daar kan je onze fiscale ontvangsten, die zeer belangrijk zijn, hè. We zitten daar aan bijna 5 miljoen fiscale ontvangsten, op operationele ontvangsten van 10 miljoen. Dus dat is wel zeer, zeer belangrijk, die groep. Ik heb ook daarvan een grafiek gemaakt om dat verder uit te spitten. Maar ook de werkingssubsidies kon je in dat schema zien. Dus de opbrengst van de belastingen in totaliteit 4,890 miljoen. Kan je hier zien dat het grootste gedeelte daarvan dat de aanvullende belasting op de personenbelasting is? 2,7 miljoen. En als tweede grootste de opcentime op de onroerende voorheffing. De gemeentebelastingen zelf, daarvan zitten de grootste opbrengsten bij DIFTAR. En dat is het oranje stuk. De overige gemeentebelastingen, die zijn qua bedrag een stuk lager. Ik heb ook geprobeerd om de evolutie even weer te geven van die fiscale opbrengsten. En dan zie je onderaan het blauwe is de onroerende voorheffing. Daar zie je de laatste 2 jaar toch wel een stijging die te wijten is aan het feit dat er heel wat appartementen en verkavelingen bijgekomen zijn. Maar de grootste, zoals gezegd, is de personenbelasting, waar wij ook toch wel een stijging zien doorheen de jaren. Alleen, kanttekening hierbij, houd ik natuurlijk mijn adem in voor de komende jaren. Eens we het effect van de huidige coronacrisis gaan merken in 2021, dan vrees ik dat we hier misschien wel een ander soort grafiek gaan zien en daar misschien toch wel een terugval gaan meemaken. We kunnen daar zelf nog niet echt prognoses over maken. Die worden al wel door de Nationale Bank gemaakt en die zien er niet zo rooskleurig uit, helaas. Dan de balans, onze bezittingen. Ook hier zijn er pijltjes in verwerkt. En gaan jullie mij weer diezelfde dingen terug horen zeggen. Om te beginnen, de liquide middelen bovenaan, ons gelden. Die zijn natuurlijk door een storting van 2,2 miljoen, zijn die gedaald. Maar niet zo fors als het bedrag dat ik u zeg. Dan de vorderingen uit niet-ruiltransacties. Daar zien we een stijging. Wat zit daarin? In vorderingen uit niet-ruil, want dat is toch wel een rare benaming, vind ik persoonlijk. Vorderingen uit ruil zijn eigenlijk allemaal zaken die met de werking te maken hebben. Dus dat gaat over verhuur van serviceflats, zalen, werken voor derden die we doen. Vorderingen uit niet-ruil gaat over belastingen. Gaat over werkingssubsidies en ook de individuele recuperaties van steun zitten in die groep. Waarom zit daar zo'n grote stijging? Omdat ik een redelijk grote vordering voor de aanvullende belasting op personenbelasting heb ingeschreven van €260.000 die we nog te goed hadden voor 2019. En voor het OCMW een grote werkingssubsidie nog van welzijnszorgcampen van €40.000. Dan de vorderingen uit niet-ruil. Het pijltje nummer 3, daar zien we ook een flinke daling. Dat is een vordering op lange termijn die uit onze boeken gegaan is. En dat was eigenlijk de belofte die bij het OCMW ingeschreven was. De belofte van de gemeente aan het OCMW om mee tussen te komen in de aankoop van de serviceflats. Omdat dat ook een transactie is tussen onze beide besturen en we nu als één geheel gezien worden, heb ik die er moeten uitlaten. Anderzijds heeft dat nergens een effect bij de cijfers van de gemeente, omdat ze daar, helaas heb ik nu geconstateerd, nooit ingeschreven was. En want als er bij het OCMW een belofte is dat er geld gaat binnenkomen, had er eigenlijk bij de gemeente een belofte moeten ingeschreven zijn dat er geld ging buitengaan naar het OCMW. En daar is vroeger iets fout gelopen, die was nooit ingeschreven geweest. Wat we hier in de balans ook nog zien, is een verschil van 3 miljoen bij de financiële vaste activa. Daar zie je 2018 6,5 miljoen en daar staat nu een waarde van 9,144 miljoen. Ik heb voor jullie daar ook iets meer informatie nog bij gedaan in de volgende slide. Informatie die eigenlijk nuttig zou zijn, dat die ook verplicht mee in de jaarrekening zou moeten opgenomen zijn, maar het is niet zo. Toch heb ik er voor jullie even een volledig overzicht bij gedaan wat eigenlijk dat financieel vastactief allemaal inhoudt voor zowel gemeente als OCMW op de volgende slide. Het grootste gedeelte is wel gemeente. En dan zie je helemaal in iets onder het midden, zie je daar 6.364.000 aan waarde staan van financiële activen. Dat zijn belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. En als je dan helemaal rechts op diezelfde lijn gaat kijken, dan zie je dat daar die 9 miljoen terugkomt. Nu, wij zijn in 2019 zijn wij overgestapt van IVEG naar IVEKA. En IVEKA heeft een heel ander waarderingsmodel. Zij gaan elk jaar op het einde van het jaar kijken van niet gewoon puur wat hebben die aandelen gekost, dus voor hoeveel hebben wij die aangekocht, maar zij gaan kijken wat zijn die waard op dit moment. En die waarde moeten wij ook inschrijven. En op de aandelen van IVEKA in totaliteit, op alle aandelen die we daar hebben, heb ik zo een herwaarderingsmeerwaarde moeten inschrijven van 2,7 miljoen. Dat is natuurlijk geen geld dat wij verworven hebben, maar we moeten het meenoteren in onze boeken. Nu, wat is er wel effectief veranderd? Ik heb helemaal rechts cijfertjes gezet. Ik zal ze even met u overlopen. Het cijfertje 1 helemaal bovenaan bij PITPA. Daar hebben wij provinciale aandelen overgenomen. En hebben we voor een stukje ook een terugbetaling gekregen van €7,5. Doordat er een andere gemeente mee toegetreden is in PITPA. We zien dat elk jaar terugkomen eigenlijk dat als er gemeentes toetreden, dat wij dan eigenlijk een klein beetje minder van de koek krijgen. Dus ook cijfer 2 is een daling van de aandelen. Doordat er een gemeente of meerdere mee toegetreden zijn tot Hydro Rio. Dan bij cijfer 3 zijn aandelen die nu nieuw in onze balans terechtgekomen zijn. Dat waren de aandelen Publité die IVEG voor ons aanhield vroeger. Zij hielden die aan, die stonden dus niet bij ons op de balans. We hebben die ook nooit effectief moeten betalen of volstorten. Nu, doordat we overgegaan zijn naar Iveca, moest er iets met die aandelen gebeuren. En Iveca werkt op een andere manier en houdt die wel aan onder onze naam effectief, zodanig dat die ook zichtbaar zijn bij ons. Wij hebben die dus eigenlijk effectief moeten betalen. Nu, hoe hebben wij die betaald? Wij hebben die zogezegd betaald met ontvangen dividenden. Vandaar dat je daarnet ook zag dat we daar qua dividenden ineens zo'n grote ontvangst gekregen hebben in 2019. Dus dat is eenmalig en dat gaat over dit bedrag. Dat heeft ook wel ervoor gezorgd dat wij qua exploitatie daar een positief effect gezien hebben in onze ontvangsten, maar anderzijds bij onze investeringen een negatief effect voor hetzelfde bedrag, omdat we die aandelen hebben moeten volstorten. Dus in totaliteit heeft dat natuurlijk aan ons resultaat niets gedaan, maar wel onderliggend. Dan het cijfertje 4, dat waren vroeger de IVEG-aandelen, de aandelen A die wij destijds voor inbreng van de abonnees van de regie gekregen hebben. Ook de aandelen B voor de eigendom van de regie. En de inbreng van de aandelen B, de inbreng van het OV-net, het openbaar verlichtingsnet. En dan bij cijfer 5 waren ook aandelen die vroeger bij IVEG stonden. En dat is de waarde van de OV-palen en armaturen. Dus aan die aandelen is qua waarde helemaal niets veranderd. Dan voor Pontes, de aandelen, daar heb ik een kleine afronding geboekt. Die waarde is verhoogd met €9,58, omdat die eigenlijk nog altijd niet aangepast waren aan de euro. Pontes bezorgt niet uit zichzelf een overzicht van onze aandelen en de waarde daarvan. Ik had die opgevraagd en dan is gebleken dat die afronding eigenlijk vroeger nooit, het overgaan naar de euro, nooit in onze boekhouding zichtbaar gemaakt is. Dus dat hebben we nu rechtgezet. En in de regies, daar hadden we een aandeel in, nog van vroeger via de elektriciteitsregie, maar ook door heel de omswitch van IWEG naar Iveca, zijn we daaruit uitgetreden en heb ik die uitgeboekt. Dan wat er nog niet in stond, is de beslissing van de kapitaalverhoging Publité die de gemeenteraad in december 2019 genomen heeft, omdat we die pas gaan moeten betalen in 2020. Dan heb ik er toch ook nog voor de volledigheid even alle aandelen die het OCMW bezit bijgedaan. Daar is in 2019 niets aan gewijzigd. Dat is in waarde ook wel een heel stuk minder, want hier gaat het over een boekwaarde van €27.401. Nu, hoe hebben wij dat allemaal gefinancierd? Dat is aan onze passieve kant van de balans te vinden. En dan zie je meteen dat wij op een bedrag, een balansbedrag van 48 miljoen, dat we daar aan schulden van 1,5 miljoen ongeveer zitten. Wat je niet terugvindt, zijn financiële schulden, want die hebben we dus niet meer. Het enige soort schulden die we nog hebben, zijn die voorzieningen. En die voorzieningen voor pensioenen op korte termijn, die zijn hier ook weg. Dat maakt het verschil van 304 naar 199. Omdat wij sinds 2020 zelf de pensioenen niet meer uitbetalen. Dat doet het pensioenfonds nu. Dus wij moeten daar hier ook op korte termijn geen voorziening voor aanleggen. Dit is enkel een voorziening voor het vakantiegeld van het volgende jaar. Op lange termijn, heb ik daarnet ook al gezegd, is die voorziening van 3,4 miljoen gedaald naar 500.000. En dat 500.000 is het eigenlijk nog een lange termijn schuld die niet gedekt wordt door het pensioenfonds. daar volgt zo dadelijk nog wel een slide met wat die dekkingsgraad precies is. Dan nog een grote verandering in de kapitaalsubsidie. Dat gaat over die subsidie die ik daarnet zei, dat, waar de gemeente niet meer gaat tussenkomen in de aankoop van de serviceflats, omdat wij gewoon één geheel geworden zijn. Hè. Dus dat is die subsidie die daar uitgeboekt is. En bij herwaarderingsreserves ziet u het bedrag staan van de aandelen Iveca. Dus al bij alles samengevat hebben wij een heel groot eigen vermogen en heel lage schuldgraad. Om toch een volledig plaatje te geven van alle activa wat we hebben. Het staat eigenlijk niet meer bij ons. De pensioenverzekering staat niet meer bij het gemeentebestuur en het OCMW. Maar is nu eigendom geworden van de toekomstige gepensioneerde mandatarissen. Maar ik vond dit een goed moment om toch weer te geven wat daar de waarde ondertussen van is. In de pensioenverzekering die opgestart is in 2019, is door het gemeentebestuur een koopsom van 2,2 miljoen euro gestort. Door het OCMW 70.000 euro. Maakt dat op het einde van het jaar 2019 de waarde voor het gemeentebestuur 2.218.000 euro was. En een dekkingsgraad van alle toekomstige schulden van 90%. Voor het OCMW was er einde van het jaar een waarde van 69.891 euro en een dekkingsgraad van 21%. Nu, dat vraagt een beetje meer uitleg, want het is raar dat we daar 70.000 euro storten voor het OCMW en we toch met minder geld op het einde van het jaar zitten. Daar was wel degelijk een opbrengst. Daar was wel degelijk een interestgoed van 0,75% en ook een extra winstdeling van 1,15%. Maar de dienstpensioenen, die effectief de pensioenen uitbetaalt, die neemt in december van het jaar al een voorschot af voor de pensioenen van de volgende maand. Dus de pensioenen van de maand januari zijn van deze bedragen al afgegaan. En dat geeft een beetje een raar zicht. Daarboven zit er ook iets verschoven in die dekkingsgraad. Want het was natuurlijk nooit de bedoeling om een dekkingsgraad te halen van 21% voor het OCMW. We hadden eigenlijk gestreefd naar een dekkingsgraad van 75%. Nu, toen wij gestart zijn om dit allemaal te berekenen, hebben we eigenlijk verkeerde informatie gekregen. Er was ons gezegd dat mandatarissen die een gemengde carrière hadden, dus die zowel mandataris geweest waren bij OCMW als bij gemeente, dat zij in de toekomst zouden hun pensioen moeten krijgen vanuit het gemeentebestuur. We hebben dan ook zo de berekeningen gemaakt. Achteraf is gebleken, eens we al bezig waren, dat ze daarop teruggekomen zijn. En dat het niet zo het geval is, dat de mandataris zijn pensioen moet blijven krijgen vanuit het bestuur waar hij laatst gewerkt heeft. Dus dat maakt dat eigenlijk de lange termijnschuld van het OCMW toch wel een stuk hoger was dan wij voorzien hadden. En dat maakt dat we daar nu eigenlijk met een dekkingsgraad zitten die veel te laag is. Ook, we betalen ongeveer 10.000 euro per jaar pensioenen, niet wij, het pensioenfonds, ik zeg het nog verkeerd. Maar je ziet, als we daar geen bijstorting in gaan doen, ja, dan gaat dat natuurlijk heel snel uitdrogen. Dus ik denk dat we daar toch zo snel mogelijk een extra storting moeten doen. Te meer omdat we nog altijd voor stortingen nu nog in dit jaar nog altijd 0,45% rente krijgen, gegarandeerd. Bij aanvang was dat 0,75, dus die blijft ook geldig op die grote koopsom die gestort is. Maar ondertussen zijn de rentes gedaald en is er voor de nieuwe stortingen een gewaarborgde interestvoet van 0,45%. Dat is een hele boterham. Zijn daar nog vragen over? Want ik zie natuurlijk geen gezichten of bedenkingen of... Of is er iemand die nog graag extra uitleg krijgt over een bepaald onderdeel?
Ja, Karin vraagt het woord. Ja, Karin, we luisteren naar u, zeg maar.
Ja, ik denk dat mijn microfoon opstaat nu.
Ja, dank u.
Allereerst Cindy, hartelijk dank voor deze duidelijke uitleg. Ook voor de uitleg vooraf, want als we dat in één keer hadden gehad, dan was het misschien al makkelijker geweest om het allemaal direct te begrijpen. Het is toch een heel document om door te geraken en niet altijd zo eenvoudig om als leek te begrijpen. Het is ook zo, door vooraf met Cindy dan in gesprek te gaan, dat dat echt wel heel wat verduidelijkt had. En met de uitleg nu, dat er ook heel veel dingen duidelijk worden die ik had opgeschreven, waar we nog vragen bij hadden, onder meer de verschillen tussen de jaarrekening en het meerjarenplan. Maar dat is duidelijk toegelicht. Ook van die pensioenen, pensioenfonds, die storting. De enige vraag die ik had, maar ik ben niet expert ter zake. Ik geloof dat er vanuit bovenlokaal, vanuit, ik denk, de Vlaamse regering, nu ben ik even de respo's voor de pensioenen, daar werd ook van gezegd dat dat voor een deel betaald werd, maar dat is iets dat nog moet komen, of dat verschijnt niet in de boekhouding, of hoe gaat dat dan in
Jawel.
zijn werk?
Jawel, eens wij RESPO gaan moeten betalen, maar het is nu nog niet, dan
Ja.
gaan we dat wel degelijk als een kost zien.
Ja.
Maar eigenlijk gaat die RESPO over de pensioenen van de vastbenoemden.
Ah ja.
Dus die staan los van de pensioenen waar we het in het pensioenfonds over hebben. Gaat
Ja.
puur over de pensioenen van de gewezen mandatarissen.
Echt zo. Ja. Ja, maar dat komt dan wel tevoorschijn eens dat dat
Ja.
op die manier dan. Ja, oké. Nee, heel goed, dank u wel. Ik had nog opgeschreven. Nu, we hebben die twee bijlagen doorgenomen. En u heeft al gezegd van het document werd opgesplitst en de prioritaire doelstellingen van 2019 werden geëvalueerd. Nu, niet-prioritaire doelstellingen werden niet geëvalueerd. U heeft ook al aangegeven dat dat in 2020 gaat veranderen en dat dat dan dat alles prioritair zal worden en dan ook dat alles tevoorschijn zal komen in de jaarrekening van 2020. Nu,
Nu,
uiteindelijk,
ze
als
zijn, mag ik misschien
ja,
even, ze zijn wel geëvalueerd.
ja.
Maar we mogen ze niet opnemen in het wettelijk document van de jaarrekening. Maar als je gaat lezen in die volledige toelichting,
Ja.
bijlage 2 die jullie gehad
Ja.
hebben, dan staat daar ook wel bij of het uitgevoerd is of niet. Dus ze zijn wel geëvalueerd.
Dat moet ik dan begrijpen als dat daar zo een tabel bij staat. Dus, want dat was mijn vraag, daar wilde ik naartoe. Je ziet dus heel vaak al die acties verschijnen en die zijn allemaal opgesomd. En dan staat daar de datum bij van het kalenderjaar 2019. Maar het is dus enkel waar dat die kader bij staat, dat zijn de uitgevoerde acties in 2019 dan. Klopt dat?
Enkel waar de kader bij staat,
Ja.
zijn zaken waar ook financiële middelen bij kwamen kijken. Want
Ja.
er zijn ook acties en actieplannen
Ja.
waar eigenlijk geen middelen bij komen zien, maar die
Begrijp.
daarom niet onbelangrijk zijn.
Nee.
Dus de kaders zijn er enkel als er ook geld bij kwam zien. En het is ook altijd op het niveau actieplan dat die staan. Die staan niet op het niveau van de acties. We
Oké.
evalueren op het niveau actieplan.
Ja. Want als ik dat dan, u mag mij verbeteren, hè. Als ik dan even kijk, de prioritaire doelstellingen, klopt het dan dat die verhouding heel groot in verschil is? Dat ongeveer een 1.700.000 euro bedroeg in 2019 en dan de niet-prioritaire doelstellingen, dat over een 9.600.000 ging.
Ja.
Klopt dat? Of...
Ja, daar zit een heel groot verschil in, ja.
Ja,
Ja.
Ondernemersduur bijvoorbeeld, hè. Ja, dus Karin, dat is zo eigenlijk. Hè, vroeger was er in het vorige BBC was er eigenlijk een onderscheid van. Ja, je moest dan eigenlijk prioritair en niet prioritair. Wij waren daar van begin af aan, Ellie en Cindy weten dat, helemaal geen voorstander van. Ja, we moesten er eigenlijk in dat model prioritaire doelstellingen gaan nemen. Wij hebben eigenlijk de belangrijkste projecten inhoudelijk. Hè, dus de dingen die het meest zichtbaar zijn, zoals alles van openbaar werken en noem op die. Kinderopvang zat er toen ook in. Deze grote investeringsprojecten, die zijn toen eigenlijk aangeduid in overleg met de gemeenteraad als zijnde prioritaire. Maar gewoon omdat dat eigenlijk, ja, het woord prioritair zegt daar eigenlijk niet waar het over gaat. Het is niet dat die andere dingen niet belangrijk zijn. Er zitten zelfs grote sommen eigenlijk in gewoon bijvoorbeeld alles wat wij interne zaken, algemeen bestuur noemen, personeel en zo. En dat zijn dan die grote budgetten waarin naar verwijst. Wij hebben toen eigenlijk de grote projecten, dus dat gaat over, dat was inderdaad openbare werken, ons welzijnsverhaal, dus dat wil zeggen ruimte, het welzijnsverhaal en dus de BKO, die zijn eigenlijk toen geselecteerd als zijnde prioritaire doelstellingen. Maar dat was in de vorige BBC. Dus dit is ook het laatste jaar eigenlijk van die vorige manier van werken. Wij hebben eigenlijk, en hebben vorig jaar toegelicht, denk ik, in de meerjarenplan, voor nu voor gekozen om eigenlijk gewoon alles prioritair te maken, om geen discussie meer te moeten hebben van wat is nu prioritair, omdat die vraag of op de definitie eigenlijk wel verkeerd werd geïnterpreteerd, want het is niet dat die andere dingen niet belangrijk zijn.
Ja. Okay. Wij hadden dan ook nog een vraag, want we hebben wel een beetje gesparteld. En dan waren we even gaan kijken in Grobbenhout, maar bij Cindy is dat al duidelijk gebleken dat die nog in een andere fase zitten, in een voorgaande fase. Mm-hmm. Nu, het was voor ons moeilijk om te zien van wat is er precies uitgevoerd? Welke acties zijn precies gerealiseerd? Cindy heeft ons ook verteld dat er een evaluatie gaat komen en dat dat dan duidelijker gaat worden. We lezen heel vaak bij een actie dat dat een hele historiek geschetst wordt, waar dat dan onder uitgevoerd opgesomd staat. En dan zie je heel vaak, dan is het soms moeilijk, ik wil het gewoon meegeven, waar we mee geworsteld hebben, zo van, wat is nu effectief gebeurd in dat kalenderjaar? Omdat je, en zeker als je naar volgend jaar met een hele oplijsting van alle prioritaire dingen komt, dan gaat dat heel veel leeswerk worden. En dan weet ik niet of dat je door het bos de bomen nog kan zien als je niet gespecialiseerd ter zake bent. Allee, maar dat is misschien zelf voor een deel.
Ja, maar dat is geen probleem, Karin. Het is goed dat je die vragen stelt, want dan kunnen we daar in de toekomst ook op inspelen. Onze bekommering is altijd geweest, en ik denk dat de raadsleden die al een tijdje meegaan, dat wel mee kunnen beamen, van zoveel mogelijk informatie te geven. En dus wat eigenlijk dat, die doelstellingrealisatie daar is, dus eigenlijk dat document met die inhoudelijke toelichtingen, is dat we dat eigenlijk elk jaar als een soort van jaarverslag zagen. Want strikt genomen, en dat weet Cindy en Ellie ook, moet je daar zelfs geen inhoudelijke toelichting verder in gaan doen. Maar wij hebben dat eigenlijk geïnterpreteerd van, kijk, dit vinden wij eigenlijk een instrument om daar een beetje verslaggeving te doen. Natuurlijk, dit jaar is natuurlijk een heel moeilijk jaar om daar ingerold te geraken, want daar staat eigenlijk alles historisch, inderdaad, zoals je zelf hebt opgesomd of hebt aangegeven, staat daar eigenlijk alles historisch in van de voorbije jaren. En is dat eigenlijk opgebouwd in die 6 jaar van de vorige legislatuur. En zie je eigenlijk nog het resultaat van die BBC, want dat zijn ook de doelstellingen van de vorige legislatuur, voor alle duidelijkheid. Hè. Voilà. En als je dat jaar na jaar had zien opbouwen, hè, dus bijvoorbeeld de verslaggeving van 2014 over 2013, gaf eigenlijk van wat we het eerste jaar in 2013 hebben gedaan, dan van 2015, van 2014 enzovoort. En dus dit is eigenlijk een cumulatief document. Hè. En dus vanaf volgend jaar gaan jullie eigenlijk van het eerste jaar van het nieuwe meerjarenplan eigenlijk telkens kunnen zien van kijk, wat is er dan gebeurd? En dan bouw je daarop voor, snap je?
Ja, oké. Okay. Mm-hmm. Ik had maar, ja, dat is maar een heel klein punt, hè? In bijlage 1 op bladzijde 7, en dat is actieplan 34, en dat gaat over het gewoon basisonderwijs. Ik ga het er eens even bij pakken. Wacht even, hè. Ja, het is actieplan 14. Wacht even. Nee, ik zit. Wacht, hè. Even zien dat ik juist ben, hè. Historiek niet. Dat zei de 34. Ah ja, ik zat zelf verkeerd. Nee, het ging gewoon over het Wacht, wat heb ik geschreven? Bijlage 1, bladzijde 7. Actieplan 34. Ja, daar, van het gewoon basisonderwijs. Hè. Ja. Dat bedrag, die ontvangsten van die 976.000 euro. Ik zie daar wel de toelichting van wat uitgevoerd werd. Dus de geschetste jaren die dat dan voorbij zijn. Maar ik stelde mij gewoon de vraag van wat is er dan in 2019 effectief gerealiseerd? En die ontvangsten, wat bedraagt dat dan? Of... ja, dat was mijn vraag.
Wacht, bent u in het volledige document aan het kijken? Met alle doelstellingen?
Nee, het gaat over onderwijs, denk ik. Hè.
Ik vind het niet meteen terug, hè, maar ik denk dat Karin bedoelt, dat bedrag is heel groot, zowel qua ontvangsten als uitgaven. Hè.
Voor ons personeel.
Maar ik denk dat de weddenkost van het onderwijs het personeel is.
Ah ja, en dat...
Dat is 827.000 euro, als ik mij niet vergis. En dat moeten we inschrijven, alhoewel wij zelf die mensen niet betalen. Ja. Maar we moeten die kost wel zichtbaar maken en die staat zowel in ontvangsten als in uitgaven.
Ja.
Want dat is het enige bedrag dat zo groot is rond de school. Dus dat moet dan benaderd zijn.
Ja, van waar komt dat dan? Omdat ik die verklaring niet vond bij uitgevoerd. En daarom dat ik dat even... maar dat is...
Ik zie hem ondertussen. Ja. Dat is inderdaad het geval.
Dat is een beleidsmatig element, Karin. Nee. Dat is eigenlijk inderdaad die basiswerking. Dus ons personeel, hè, we zitten met gemeentelijk onderwijs. Hè, dus daar zijn wij eigenlijk een beetje de postbus in, inderdaad. Hè, dus dat is eigenlijk een in en uit op een kleine correctie na rond ons administratief personeel. Maar voor de rest is dat eigenlijk een in en uit. En dus dat is eigenlijk de reden. Ja, in elke gemeente waar er een gemeentelijk onderwijs is, heb je dat eigenlijk diezelfde som. Ja. Maar dat wordt niet inderdaad daar niet in. Houdelijk veel op ingegaan, omdat dat eigenlijk een vestzak, broekzak, een in- en uit verhaal heeft. Ja.
Oké, maar dan is het duidelijk. Het stond er gewoon niet tussen. En dat daarom
om
de vraag even te stellen. Ja, oké.
Goed.
Ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. Ik had nog... maar Cindy heeft al toegelicht, hè. Wacht even, ik ga eerst zelf de goede zoeken. Als ik naar bladzijde 5 ga, in bijlage 1... Van bijlage 1, bladzijde 5, dan zie ik daar verschijnen actieplan 14. En dat gaat dan over water, elektriciteit, gas, communicatie, voorziening en straatverlichting. Die ontvangsten daar, dat...
Daar komen de dividenden in. Die zitten daar ook mee in de ontvangsten.
En dat zijn dan de effectieve. Dat
dus alles wat met water, elektriciteit, gas, al die dividenden komen ook mee onder dit actieplan te hangen.
Ja, en dat is dus effectief, dat zijn die effectieve inkomsten.
Dat zijn effectieve budgettaire inkomsten. Ja. Daar zitten niet die verrekeningen in, zoals ik zei. Nee.
Ja, dat was mijn vraag. Oké, dan is dat duidelijk.
En Sipal heeft beloofd om de layout van dit document, ik heb het u gezegd, hè, om dat terug een beetje leesbaar te maken. Want hen was natuurlijk nu prioriteit dat het er allemaal in kwam. Mm-hmm. Maar nu is het wel zaak om dat toch wel aan te werken, dat die layout een beetje leesbaarder wordt. Want dit is inderdaad niet wat het moet zijn, hè.
Ja, waarschijnlijk zijn alle andere raadsleden ervaringsdeskundigen en gaan die daar heel vlot door. Maar bij mij duurde het even eer dat ik de structuur van het document weet had. En ook door had van waar zit de evaluatie en waar niet. Mm-hmm. Maar het is in orde. Volgende keer zal dat zeker beter gaan en vlotter gaan. Ja. Dankjewel.
Gewoon vragen.
Ja, misschien had ik daar rapper moeten doen.
Ja.
Maar dat is geen probleem. Het siert je ook dat je dat goed doorneemt, Karin. Dat is helemaal geen probleem. En inderdaad, zoals net al aangegeven, ik denk twee dingen. Eén, wij hebben altijd geprobeerd om daar volledig transparant in te zijn en om dan eigenlijk ook inhoudelijke toelichting te geven. Als ware een soort van jaarverslag. Dat ben je niet verplicht, maar ik denk dat we die methodiek, ik denk dat dat wel goed is, want dat is ook een vorm van transparantie om gewoon over alles elk jaar een soort van verslag op te bouwen. Maar twee, dat is inderdaad zo, wij vragen al jaren om een betere leesbaarheid van die documenten. We hebben ook alles bekeken van ja, kunnen we dat die Excel die wij opmaken, want wij moeten dan zelf al die toelichting in een soort van Excel gaan stoppen. Is dat misschien leesbaarder? Dus we gaan zeker zien, Sipal heeft inderdaad die belofte gemaakt om die leesbaarheid te verhogen. Hè. Dus dat gaan we zeker meenemen. Ja. Misschien ook even algemeen beleidsmatig, want we kunnen nu op heel veel details ingaan, maar ik denk als je gaat kijken naar de grote uitdagingen, Cindy heeft ze wel allemaal wat de revue laten passeren, maar dan denk ik ja, dat we wel met een aantal uitdagingen zitten. Hè. Eén, er is inderdaad, en dat is een, daar hebben we er al een paar keer over gehad, over de gezondheid van onze financiën, dat is aangenaam, dat is leuk. Langs de andere kant is dat in deze tijd ook een enorme uitdaging, want we zitten wel met een grote berg geld, die natuurlijk ook allemaal wel beleidsmatig de komende jaren en zo zijn functie heeft, maar die anderzijds in plaats van geld op te brengen, hè, waren dat vroeger eigenlijk ook naar interest en waarop ook allemaal een interessant iets verhaal was. Cindy heeft denk ik de voorbije jaren ook altijd trouwens goed bekeken van ja, waar kunnen we onze middelen best uitzetten en toch ook een risicospreiding en zo daarin voorzien. Maar als we nu naar onze financiële instellingen gaan kijken en hoe dat zij hun politiek op dat vlak zien, ja, dan wordt het echt wel een aardige kluif om nog een verstandig thesauriebeheer te voeren, hè, rond het wegzetten van middelen. Dus je hebt daar het hele verhaal, zoals dat genoemd is, hè, van servicevets, pensioenfonds, leningen geven daarin een verhaal is. In ieder geval geld gewoon laten staan bij een financiële instelling is zelfs niet meer interessant. We krijgen zelfs de laatste weken meldingen van ja, kijk, we moeten nu geld niet meer hebben, want dat kost ons meer geld om dat eigenlijk hier te bewaren. Dus je moet het niet meer aan ons geven, breng het maar bij iemand anders. Dus dat is denk ik een aparte discussie voor de toekomst waard. En als je het dan hebt over de uitdagingen, ik denk één, het uitvoeren van ons meerjarenplan na corona, daar hebben we het vorige keer al over gehad, dus dat we eigenlijk al wel een herberekening van ons meerjarenplan moeten gaan doen. Hè. We hebben samen met Cindy, Veronique en Ellie ook al eens die financiële oefening gemaakt, dat gaat over vele honderdduizenden euro's. Hè. Twee, we zitten met een aantal uitdagingen voor de toekomst. Hè. Cindy heeft ook aangegeven van kijk, die algemene personenbelasting, ja, gaan we toch een beetje moeten zien hoe dat dan naar de toekomst evolueert. Dat is onze allerbelangrijkste inkomstenbron, hè, zoals net getoond. Maar die allerbelangrijkste inkomstenbron, die staat wel onder druk voor de komende jaren en heel snel. Hè. Dus één, we zitten daar met het effect van corona. Twee, we gaan, dus heel, heel logisch, hè, de impact voor bijvoorbeeld van technische werkloosheid, 70% inkomsten. Ja, als je 70% inkomsten voor 4 maanden hebt, dat is een derde van je jaar, hè. Daar nog eens 30% van, hè. Dus dat ga je ook merken natuurlijk op de APB, want de APB is volledig berekend op je belastbaar inkomen. Dat is één. Twee, we zitten ondertussen met de taxshift, hè, die dus elk jaar aan snelheid wint, hè. En dus waar de effecten ook in vertraagd relais, ook op de APB van de gemeente, zijn effect gaan hebben. Dus we gaan dat vanaf volgend jaar echt wel gaan zien, ook in die cijfers van de APB. En als dat dan onze belangrijkste inkomstenbron is, is dat toch iets om heel goed te bewaren. Dus ik denk, bewaken. Dus ik denk dat we daar volgend jaar in onze rekening ook wel andere cijfers gaan zien. En dat we dat nu best ook al, denk ik, aangeven dat dat een verhaal is dat we heel goed moeten opvolgen. En tot slot, en dat is ook nieuws van de laatste weken. We zitten met een hele herberekening van ook de stroomfactuur en een grote discussie tussen de VREG en Fluvius en de lokale besturen. Die maakt dat het verhaal van dividenden en diegenen die de laatste jaren hebben gevolgd, hebben gezien dat dat alsmaar minder en minder wordt. Hè. Zeker als je dat vergelijkt met een aantal jaren geleden, is daar al heel veel afgekalfd. Wel dat de volgende jaren nog verder zal afkalven. Ik heb ook de documenten reden aan Cindy en Veronique ook bezorgd. Dus als dit bewaarheid wordt, wat de VREG nu voorstaat naar eigenlijk de nieuwe dividendstructuur en wat Fluvius daarin nog kan doen, ja, dan gaat dit een ferme toch ook wel impact hebben op de gemeentelijke financiën. Niet alleen van Vorselaar, maar globaal van de Vlaamse lokale besturen. Dus we zullen daarbij een volgende gelegenheid ook even duiding bij geven. Ik denk dat dat zo de grote uitdagingen zijn, buiten de inhoudelijke dingen die al genoemd zijn. Hè. Voilà.
Ja, dank u wel.
Zijn er raadsleden die nog vragen hebben? Nee? Goed, dan bedank ik in elk geval Ellie en ook Cindy uiteraard voor de gedane toelichting en ook Lieve.
Graag gedaan. Goedenavond nog. En als er vragen zijn, dan hoor ik het nog wel.
Ja, ik wou dit ook zeggen. Je kan het uiteraard nog altijd terecht, ook na deze raad, bij Cindy, om informatie te halen. En ook bij Ellie moest er nog een aantal zaken niet duidelijk zijn. Het Schepencollege, het managementteam en het Vast Bureau hebben ondertussen ook al een positief advies gegeven omtrent deze jaarrekening. Kunnen wij dat met de OCMW-raad ook doen? Is iedereen ermee akkoord dat we dat zo kunnen goedkeuren? Oké. Dan neemt de OCMW-raad kennis dus van de jaarrekening 2019, inclusief de beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting. En we stellen deze vast voor het gedeelte OCMW, zoals ik net vermeld, met totale kosten van 9.076.000, totale opbrengsten 11.661.000 en een overschot van het boekjaar van 2 miljoen. Ja, het zijn veel cijfers, hè? 2.584.000 afgerond. Ondertussen merk ik dat er een aantal raadsleden een beetje problemen hebben met internet en met wifi en die er al een paar keren aanwezig geweest zijn, terug eruit gaan, terug inkomen. Daarstraks had ook Sarah bij aanvang problemen, maar die is na enkele minuten heeft hij de vergadering toch ook vervoegd, heb ik gekeken. Goed, nogmaals bedankt en dan gaan we over naar het punt 3. Dat is de kennisname van het evaluatieverslag 2019 van Welzijnszorg Kempen. Ik heb gemerkt dat iedereen daarmee akkoord ging en dat er geen vragen bij waren. Dus bij deze neemt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kennis van het evaluatieverslag van Welzijnszorg Kempen zonder opmerkingen. En het besluit van deze raad wordt overgemaakt aan Welzijnszorg Kempen te Geel. Punt 4 is de kennisname van Welzijnszorg Kempen, de jaarrekening 2019. Ook hier waren er geen opmerkingen en kan de raad kennis nemen van de jaarrekening 2019. Zonder daarbij opmerkingen te formuleren. En het besluit van de raad wordt overgemaakt aan Welzijnszorg Kempen te Geel. Het punt 5 gaat over de goedkeuring van de algemene vergadering van vorige week al, van SIPAL. Daar heb ik gezien dat 18 raadsleden akkoord gaan. Ook de 19e, kan ik melden, was akkoord. Maar er is een technisch probleem blijkbaar geweest in Green Valley. En dat akkoord is niet genoteerd geworden, Ellie. Maar dat is dus eigenlijk door iedereen principieel goedgekeurd. Niels de Keuster is daar onze vertegenwoordiger voor de gemeente. En de agenda bevatte onder andere toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers, jaarverslagen, jaarrekeningen, kwijting aan de bestuurders en de commissaris, vervanging van een bestuurder, wijziging van een maatschappelijke zetel. En er was ook een goedkeuring onmiddellijk na de vergadering. Voilà, dat was het gedeelte voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.